Dan volgt de schriftlezing uit het tweede boek van de Koningen, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 14.
Het geschiedde nu, als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen. En 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre, en die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en zij beiden gingen erdoor op het droge. Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa, begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. En Elisa zeide, dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide, gij hebt een harde zaak begeerd. Indien gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen word, het zal u alzo geschieden, doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, zie, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beide scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het, en hij riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer, en hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water, en zeide, waar is de Heere, de God van Elia, ja, dezelfde? En hij sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en Elisa ging erdoor.
Gemeente, het tekstgedeelte voor de prediking van deze middag vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte 2 Koningen 2. En daarvan met name de versen 9 tot en met 13 die zojuist gelezen zijn over de hemelvaart van Elia. En dat Elia de vraag stelt, begeer mij wat ik u doen zal. De vers uit Psalm 147. Liefde gemeente, wanneer iemand afscheid neemt, omdat hij voor een lange reis weggaat en misschien weken of maanden niet meer thuis zal komen, dan valt zo'n afscheid zwaar. Als mensen afscheid moeten nemen omdat ze gaan emigreren en in een ander land gaan wonen, dan valt het nog zwaarder. Als je afscheid moet nemen omdat je weet dat je elkaar in dit leven niet meer zult zien, dat valt het allerzwaarste. Wat kun je dan geëmotioneerd en verdrietig voelen, maar ook ontredderd voelen. Al naar gelang de betekenis die iemand voor ons heeft gehad, als die wegvalt, als die ons ontnomen wordt, dan kun je gevoelen als mensen die helemaal alleen zijn overgebleven. Als wezen die geen vader of moeder meer hebben die voor hen zorgt. Zo was het bij de hemelvaart van Elia. Elisa verloor in hem een geestelijke vader en leidsman. Straks roept hij dat ook uit. Mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Wat moet hij nu zonder hem beginnen? Zouden de discipelen die op de Olijfberg bijeengekomen waren ook niet eenzelfde soort gevoel gehad hebben toen zij de Heere Jezus ten hemel zagen gaan? En de engelen die tot hem kwamen spraken hen aan en zeiden: wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die gij nu ziet heenvaren naar de hemel zal alzo wederkomen. En zo gingen de discipelen toch naar huis met een hart vol verwachting. Aan de ene kant konden ze zich ontredderd voelen en kwam de vraag naar boven: hoe moet dat nu verder? Zonder Christus, zonder leidsman, zonder hun meester. Maar toen werden ze indachtig aan de belofte die de Heere Jezus had nagelaten. Ziet, ik ben met u lieden al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. En ze hadden de opdracht gekregen om in Jeruzalem te blijven, niet te wijken van die plaats, totdat ze met kracht uit de hoge zouden zijn aangedaan. En zo zien we de discipelkring in Jeruzalem bijeen, biddend om de Heilige Geest, verwachtend dat het Pinksteren zou worden. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Want het is op die manier dat de Heer Jezus zijn belofte vervult. Ziet, ik ben met u al de dagen. Nee, niet meer lichamelijk, dat klopt. Lichamelijk is hij ten hemel gevaren. Zo is hij niet meer bij ons. Maar naar zijn majesteit, genade, godheid en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Dus het is door de uitstorting van de Heilige Geest dat Christus door zijn geest zijn kerk nooit zal begeven of verlaten. Die andere trooster. En op deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren staat het gebed om de geest centraal. Het uitzien naar het Pinksterfeest. Laten we dat overnemen, gemeente. Een gebed om de geest. En we zullen dat eerst nagaan hoe dat was bij de hemelvaart van Elia en daarna bij de hemelvaart van Christus. Gemeente, de geschiedenis van Elia's hemelvaart is bekend en ook ontroerend. Er gaat een hele voorgeschiedenis aan vooraf, zoals u weet. Elia, de profeet, die geijverd heeft voor de Heere der heerscharen. In die donkere tijd in Israëls volksbestaan, toen er zoveel afvalligheid was, in de tijd van koning Ahab en koningin Izebel, die de Baaldienst zo heeft gepromoot en het volk als het ware van zijn fundament heeft afgetrokken en van zijn wortels, zijn geestelijke wortels, wilde afsnijden. Wat heeft Elia zich in die tijd ook dikwijls alleen gevoeld? Dat heeft hij ook een keer gezegd: ik ben alleen overgebleven. Hij dacht dat niemand er meer was die ook de Heere vreesde, en dus ook niemand er meer was die hem tot steun kon zijn. Hij vergiste zich trouwens. Hij vergiste zich zeer. Hij zag aan wat voor ogen is. Maar de Heere had zichzelf ook in die donkere tijd van Ahab en Izebel nog 7000 doen overblijven die de knie voor Baal niet gebogen hadden en zijn mond niet gekust. Dus Elia maakte een rekenfout van 7000. Als hij op zichzelf zag, dan werd hij helemaal moedeloos. Als hij nou wat meer op de Heere had mogen zien, dan had hij toch de bemoediging mogen ervaren dat God zijn eigen kerk in stand houdt, ook in die meest donkere en moeilijke perioden van de kerkgeschiedenis. En naast die 7000 leven ze ook nog van een Obadja, een getrouwe dienaar van de Heere, die in het geheim ook 200 profeten des Heeren heeft onderhouden. Dat was de ondergrondse kerk, zou je kunnen zeggen, in die tijd. En we lezen ook later nog van Elisa en de profetenleerlingen die zich op verschillende plaatsen in het land toch hadden gegroepeerd. Maar goed, dat neemt toch niet weg dat Elia absoluut niet een gemakkelijke taak heeft gehad en ook gebukt ging onder de last en het gewicht van de opdracht die hij had als boetgezant om het volk tot bekering te roepen, tot de levende God te doen wederkeren. En heel indringend heeft dat ook geklonken in die geschiedenis, dat het volk op de Karmel bijeengeroepen wordt en ze voor de keuze worden gesteld wie er nu God is. Is dat de Baal of is dat de Heere, de God van Israël? Een veel bewogen leven dus voor de profeet Elia. En nu zien we hem aan het eind van zijn leven. De Heere gaat hem in zijn heerlijkheid opnemen. En op een heel bijzondere wijze, op een unieke manier, wat maar zeer weinigen ten deel gevallen is. We lezen van Henoch dat God hem heeft weggenomen. Hij was niet meer. God had hem in zijn heerlijkheid opgenomen. Wat we zo mogen verstaan, dat Henoch niet gestorven is, maar met lichaam en ziel in Gods heerlijkheid een plaats heeft gekregen. En iets dergelijks, maar toch ook weer anders, iets dergelijks gaat nu ook gebeuren met Elia, die ten hemel wordt opgenomen, wiens lichaam niet in een graf wordt gelegd, maar wiens lichaam al mag delen in de heerlijkheid die straks een deel zal zijn van al Gods kinderen, als de grote dag aanbreekt van de wederkomst en levende en doden geoordeeld zullen worden, dan zullen ook de doden opstaan en al Gods kinderen zullen een verheerlijkt lichaam mogen ontvangen dat geschikt gemaakt is om hun God en koning eeuwig in te dienen. Daar kreeg Elia als het ware al een voorproefje van. Hij vaart ten hemel op. En dan is daar een bepaalde parallel met de hemelvaart van Christus, maar tegelijk een heel groot verschil. We kunnen wel zeggen dat Elia ten hemel kon varen, is in feite al een vrucht van de hemelvaart van Christus. Op voorhand wordt dat al geschonken, terwijl de Heer Jezus dat werk nog moet volbrengen op grond waarvan de weg naar de hemel en naar het huis van de Vader wordt gebaand voor het volk dat het van Christus heeft leren verwachten. Dat Elia ten hemel werd opgenomen was voor hem een zaak van buitengewoon grote genade die hem werd verleend. Dat Christus in de hemel is opgenomen, dat is geen genade, maar verdienste. Christus heeft het verdiend in de weg van zijn gehoorzaamheid. En hij heeft het verdiend voor zichzelf als borg en middelaar en dus tegelijk ook voor zijn volk. Waren er ook nog getuigen bij de hemelvaart van Elia? Ja, één. Elisa. En zo is ook Christus voor de ogen van zijn discipelen opgevaren naar de hemel. Niet in een vurige wagen en niet met een onweder, zoals 2 Koningen 2 zegt in het eerste vers. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou. Maar in alle vrede en rust is Christus opgevaren naar de hemel. Daar zullen we straks wel iets meer over zeggen, maar nu moet al duidelijk zijn dat het verschil tussen die hemelvaart van Elia en van Christus alles te maken heeft met het feit dat de Heer Jezus op het kruis van Golgotha in zijn gehoorzaamheid aan zijn Vader al het werk heeft volbracht wat de Vader hem gegeven had om te doen. Het werk van de verzoening, de schuld van zijn volk heeft hij gedragen en de toorn van God over die zonde is uitgewoed op Golgotha. En daarom treedt er nu die stilte in, die vrede. En kan Christus op deze vredige wijze ten hemel varen, omdat alle barrières in feite door hem al zijn weggenomen. Bij Elia is dat anders. Vandaar dat hij in een onweder ten hemel vaart, met donderslagen en bliksemflitsen. Er zijn hindernissen als het ware, barrières waar hij doorheen moet breken en waar hij nooit in eigen kracht doorheen zou kunnen breken. Maar omdat God hem in genade aanziet in Christus, daarom wordt Elia op zo'n wijze thuisgehaald. Maar gemeente, nu laat ik die verdere geschiedenis van Elia rusten, om ons te kunnen concentreren op die vraag die hij stelt vlak voordat hij ten hemel wordt genomen. Want dat staat in onze tekst. En het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. En Elisa zeide: dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. Begeer wat ik u doen zal. Hier vindt iets plaats van een overdracht van het ambtswerk van de ene profeet op de andere. En daarom is dit gesprek tussen Elia en Elisa meer dan een privé aangelegenheid. In feite hangt het welzijn van de kerk ermee samen, om niet te zeggen het hangt ervan af. Elia vraagt het profetisch en ambtelijk aan Elisa: begeer wat ik u doen zal, eer dat ik van u weggenomen word. Opdat toch die ambtelijke dienst nu aan Elisa wordt overgedragen, die profetische dienst, en hij als de opvolger van Elia in zijn voetspoor zal mogen gaan en het volk van Israël zal mogen blijven oproepen tot bekering en om te blijven bij de God hunner vaderen. Elia heeft misschien gedacht dat Elisa zou begeren dat hij nog eenmaal een teken zou verrichten, waaruit duidelijk zou worden dat Elisa inderdaad de van God aangewezen opvolger van Elia is en moet zijn. Zodat het voor hem en ook voor heel het volk duidelijk zou mogen zijn. Heeft Elia dat misschien verwacht toen hij die vraag stelde? Begeer wat ik u doen zal. We weten dat niet precies, maar in elk geval krijgen we de indruk dat het antwoord van Elisa hem enigszins verrast. Want Elisa vraagt niet maar om een of ander profetisch teken. Hij vraagt niet om een of ander erfstuk dat hij als herinnering aan Elia zou willen bewaren. Maar hij begeert de geest van Elia. De geest der profetie. De gave van de profetie zelf. Hij begeert niets liever dan dat hij de geestelijke erfgenaam van Elia zal mogen zijn. Want dat wordt bedoeld als Elisa antwoordt: dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. Dat wil niet zeggen dat hij dubbele van de geest van Elia zou willen bezitten, maar het grootste erfdeel. Elia gaat heen, Elia wordt weggenomen, hij laat een erfenis na. En Elisa vraagt: zou ik nu als uw eerstgeboren zoon recht mogen hebben op een dubbel erfdeel? Want dat was het erfrecht in Israël, de eerstgeboren zoon kreeg een dubbel erfdeel. En zo vraagt Elisa dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. Als de erfenis wordt verdeeld, Elia, zou ik dan uw geestelijke erfgenaam mogen zijn? Een prachtig antwoord, gemeente, want ten diepste is dit een gebed om de Heilige Geest. Want die geest die Elia vervulde en kracht gaf om te spreken en om te bidden en om op te treden tegen de zonde en de afgoderij van het volk. Die geest die hem vervulde en die hem maakte tot een man des gebeds en een man des geloofs. Dat was toch niet anders dan de Heilige Geest van God. Een prachtig antwoord dus. Het legt bloot wat de diepste begeerte van Elisa was. Mocht hij ook door die geest geleid worden. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Dit afscheid valt Elisa zwaar, ongetwijfeld. Hij noemt Elia straks, als hij ten hemel wordt opgenomen, mijn vader, mijn vader. Hij verliest in hem zijn geestelijke vader. Maar als die geest van Elia nu ook hem vervullen mag, dan kan hij verder. Zonder zijn geestelijke vader en leidsman. Maar in de kracht van de geest. Gemeente, mag ik die vraag nu ook bij u neerleggen. Begeer mij wat ik u doen zal. Wat zou uw antwoord zijn? Wat is uw diepste begeerte? Als u een godvrezende vader of een biddende moeder moest verliezen. Wat zou u het liefst van hem of haar erven? Een hoop geld? Wat waardepapieren? Een gouden horloge? Die mooie juwelen? Ik weet wel dat dat allemaal ook een emotionele waarde kan hebben, gemeente. Maar wat is nou het rijkste en het belangrijkste? Zegt u dan niet, o, dat ik ook zo nauw leven met God mocht hebben. Gemeente, hoe is dat? Die godsvrucht die in ons voorgeslacht gevonden werd, sterft die uit? Of is er ook bij u en bij jou een verlangen om een geestelijke erfgenaam te mogen zijn van je godvrezende vader of van je biddende moeder? Is dat ook je gebed, dat die Heilige Geest ook mijn hart vervullen mocht? En dat ik ook in dat spoor mag gaan waarin het voorgeslacht is voorgegaan. Als zo'n erfenis u ten deel valt, dan ben je goed af. Dan ben je voor eeuwig goed af. Nu staat Elia voor een moeilijkheid. Begrijpt u welke? Hij zegt in vers 10, gij hebt een harde zaak begeerd. Waarom hard? Ja, gemeente, omdat genade geen erfgoed is. Elisa vraagt om iets waarover Elia niet de beschikking heeft. Hij kan het zijn opvolger en vriend en broeder wel gunnen en toewensen, maar niet geven. Hij beschikt er niet over. Dat ligt in Gods hand. En daarom laat Elia het ook in Gods hand. En dat is trouwens wel een bewijs van de echtheid van het geloof. Als u in staat bent om God, God te laten. En hij zeide, gij hebt een harde zaak begeerd. Indien gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen word. Het zal u al zo geschieden, doch zo niet. Het zal niet geschieden. Hij laat het aan God over. Maar nog een andere reden is het een harde zaak. Als de Heilige Geest in je hart gaat wonen. Hè, denkt u dat het dan makkelijker wordt in het leven? Nee, dan wordt het eigenlijk helemaal niet makkelijker. Kijk, voor je bekering, dan is het eigenlijk pas makkelijk. Dan kan je overal aan meedoen. Dan trek je af en toe een vroom gezicht. Maar verder kun je gewoon met de wereld mee. Met alles wat je voor de televisie kan zien. Met alles wat op internet te halen is. Heel je levensstijl, je vrije tijdbesteding. Heel de inrichting van je bestaan. Nou, dan kun je gewoon eigenlijk doen wat je zelf wilt. Dat is makkelijk. Maar als de geest in je gaat werken, dan komt er een strijd. Een strijd die je van tevoren niet gekend hebt. Maar dan komt er een strijd tussen vlees en geest. Dan kun je ineens niet meer met de wereld mee. Dan moet jij nee zeggen in de kring van je vrienden waar je voorheen ja zei. Dan ga je een ander beeld vertonen. Dan moet je keuzes maken waarbij je niet het applaus van de wereld krijgt. En toch is dat het heerlijkste leven. Het is ook de goede strijd. De geestelijke strijd. Als de Heilige Geest in ons gaat werken, dan moeten wij sterven aan onszelf. Opdat de Heere in ons een gestalte zal aannemen. Dus daarom een harde zaak. Ook al begeert Elisa dus een kostelijk iets. Dat twee delen van uw geest op mij zijn. Maar genade is geen erfgoed. Elia en geen mens kan het geven. Alleen de Heere kan het geven. En weet u, de Heere wil het ook geven. Want vanmiddag is het niet Elia, maar ten diepste de Heere zelf die door het profetische woord aan u en jou en mij de vraag stelt. Die vraag klinkt, als het goed is, in elke prediking op de een of andere manier door. Namens de Heere wordt u gevraagd, begeer mij wat ik u doen zal. Nou, u mag het zeggen. Wat zou u van de Heere begeren? Begeert u gezondheid voor uw lichaam? Nou, dat is een geoorloofd verzoek. Waarom niet? Begeer jij dat God je helpen zal bij je examen? Dat is heel goed dat je je hulp en kracht ook in deze van hem verwacht. Begeert u de goede welstand van uw kinderen en kleinkinderen? Het is absoluut niet verkeerd om ook die dingen aan de Heer voor te leggen. Maar is het ooit in waarheid uw gebed geweest? Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid. Uw geest en uw woord. Dat die mij leiden. Dat uw geest mij licht geeft over uw woord. En dat ik zo mag zien wat de weg is die ik moet gaan. Kijk, wat Elia niet geven kon, dat kan en wil de Heere wel schenken. De Heer Jezus vertelt in een van de gelijkenissen, welke vader onder u, als een kind hem om brood vraagt, zal hij dan een steen op zijn bord leggen, stenen voor brood geven? Of een schorpioen in plaats van een ei, of een slang in plaats van een vis? Iets wat schadelijk is en onverteerbaar? Iets wat giftig is en levensbedreigend, dat doet een rechtgeaarde vader niet. En zou dan de hemelse vader u niet het goede geven? Ja, zou hij u niet de Heilige Geest geven? Degenen die hem bidden. O gemeente, u kunt nooit te veel van God verwachten. Want juist als het over deze dingen gaat, geld, bid en u zal gegeven worden. Dan bent u zeker voor eeuwig goed af. Zou u het dan niet begeren? Dat ook die Heilige Geest uw hart en leven zal vervullen. Voor het eerst, maar ook meer en meer. En u de erfgenaam van Christus mag worden. En van al de schatten van zaligheid die hij verwierf. Gemeente, dat wordt nu ons des te meer duidelijk. Als we nu in de tweede plaats naast deze geschiedenis van de hemelvaart van Elia, de geschiedenis van de hemelvaart van Christus leggen. Want hij heeft bij zijn hemelvaart de discipelen de opdracht gegeven dat ze niet van Jeruzalem moesten scheiden, maar in Jeruzalem moesten blijven om biddend uit te zien naar de komst van de beloofde geest. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster zenden. De beloofde geest. Die geest is door Christus verworven. De uitstorting van de Heilige Geest is het eerste en tegelijk het meest rijke gevolg van het volbrachte werk van de borg op Golgotha. Die geest is door hem verworven, die wordt door hem beloofd aan zijn kerk, die wordt door hem uitgestort op de Pinksterdag en wordt ook vandaag nog geschonken aan elk die de bedelaarschand leerde ophouden bij de troon der genade. En dan mogen we van die geschiedenis uit het Oude Testament, van de hemelvaart van Elia, naar de geschiedenis van de hemelvaart van Christus gaan. En daarachter het Pinksterfeest, dat is een beweging van het mindere naar het meerdere. Als die geest van Elia in antwoord op het gebed al geschonken werd aan Elisa, hoeveel te meer zal de Heilige Geest dan geschonken worden als vrucht van het volbrachte werk van de Heer Jezus aan elk die door de nood gedreven zich tot de Heere hierom wendt? Let u nog even op dat verschil tussen de hemelvaart van Christus en de hemelvaart van Elia. Ik zei al in het begin van de preek dat die hemelvaart van Elia plaatsvond tijdens een onweer. Het werd begeleid als het ware met die uitingen van natuurgeweld waaronder God zich ook op de Sinaï had geopenbaard. Dus het is als het ware een soort begeleidend verschijnsel van de openbaring van Gods heiligheid. En zo vaart Elia ten hemel onder bliksemschichten en donderslaag. Wat eigenlijk laat uitkomen: onze God is een verterend vuur. Wie kan voor hem bestaan? En toch wilde die God bij de Sinaï een genadeverbond sluiten met het volk dat in zichzelf geen enkele waarde of verdienste had. Een genadeverbond. Van die genade moest het volk het hebben. En die donder en die bliksemslagen lieten eigenlijk ook uitkomen dat buiten die genade om niemand voor deze ontzagwekkende God kan bestaan. Ook Elia niet. Maar waar die genade geschonken wordt, daar is een toegang tot God. Dan blijkt God zelf een weg gebaand te hebben die wij nooit zouden kunnen banen, van de aarde naar de hemel. Daartoe is God in Christus zijn Zoon van de hemel naar de aarde gekomen. Opdat de Heer Jezus in de weg van zijn gehoorzaamheid die weg van de aarde naar de hemel weer zou banen, omdat wij die hadden geblokkeerd vanwege onze zonde en schuld. De hemelvaart van Elia is een grote uitzondering, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, nietwaar? Maar Christus' hemelvaart is anders. We kunnen zeggen, de Heer Jezus heeft die hemelvaart verdiend. Het is de bekroning van het volbrachte werk. Het graf kon hem niet houden. Hij mocht en hij moest intreden in de heerlijkheid die hij bij zijn vader had eer de wereld was. En terugkeren naar het huis van zijn vader dat hij eens had verlaten om in de weg van zijn gehoorzaamheid het werk te gaan volbrengen. Christus heeft een ingang in de hemel verdiend. De eeuwige deuren moesten omhoog reizen om de koning der ere te ontvangen en binnen te laten. Daarom kunnen we zeggen, zijn ingang in de hemel was niet op grond van het genadeverbond zoals bij Elia, maar op grond van het werkverbond. Het werkverbond dat wij hebben verbroken. En daarom kan geen mens ooit meer door werken zalig worden. Maar Christus heeft gewerkt op een manier die volkomen aan zijn vader behaagde. Hij heeft het werkverbond vervuld. En dat was nodig om het genadeverbond van kracht te kunnen doen zijn. Vanwege dat volbrachte werk kunt u uit genade zalig worden. En u is zijn werk volmaakt. Bij zijn hemelvaart blijven de donderslagen van Gods wet en de bliksemflitsen van Gods heiligheid achterwege. Waarom? Omdat die al waren losgebarsten boven Golgotha's kruis. En daar ook helemaal zijn uitgewoed, om zomaar te zeggen. En de eisen van Gods wet volkomen voldoening hebben gevonden in het bloed van Sions betalende borg. De eisen van de wet zijn tot zwijgen gebracht. En daarom vaart Christus in volle vrede op tot zijn Vader. En zo is de hemelvaart van Christus, dat moet duidelijk zijn, van oneindig meer betekenis en grotere betekenis dan de hemelvaart van Elia. En als we dan de lijn verder doortrekken ten aanzien van het gebed om de geest, dan gaan we zien dat vanwege de hemelvaart van Christus het gebed om de geest niet te vergeefs is. Ja, wij worden opgeroepen door de Heere zelf om te bidden om die geest. Daar is die belofte des Vaders door Christus verworven. Het is zijn geest die hij gaat uitzenden op de Pinksterdag. Vader, Zoon en Heilige Geest vormen een heilige drie-eenheid en werken altijd samen in het werk om een zondaar zalig te maken. De Vader heeft daartoe zijn Zoon gezonden, de Zoon heeft het werk volbracht en de Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat, wordt uitgestort om nu in het zondaarshart de eer van God te gaan herstellen. Christus heeft de grond gelegd voor het verlossingswerk en hij heeft zijn geest gegeven om ons hart nu vol te maken van zijn genade. En het werk van de Heilige Geest zal zijn dat hij het uit Christus zal nemen om het ons te verkondigen. De Heilige Geest staat niet los van Christus. Dat is de fout die men maakt in Pinksterkringen, waar men veel aandacht vraagt voor de geest, maar helaas de geest ook vaak weer loskoppelt van Christus en dus van het toepassend werk. Dan heeft het wel over allerlei bijzondere bedieningen en gaven en uitingen en toestanden van de geest, maar niet over de vraag hoe Christus nu in ons hart en leven verheerlijkt zal worden. Terwijl dit het eigenlijke is, de kern van het werk van de Heilige Geest, moeten altijd Christus en de Geest dicht bij elkaar houden. Hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. De Heere heeft gezorgd voor de verwerving van het heil. In het kruis, de opstanding en de hemelvaart van Christus. Maar nu zorgt hij ook voor de toepassing van het heil. Daarom wordt het Pinksteren. En u zegt God vanmiddag tegen u en jou, door middel van het profetische woord, begeer mij wat ik u doen zal. Geeft u voor uzelf alstublieft antwoord. O, dat ik deelgenoot mocht zijn van datgene wat de Christus in de weg van zijn lijden en sterven verworven heeft voor zijn volk. Hoe kan ik daar nou ooit in delen? Zal die erfenis ooit aan mij geschonken kunnen worden, vraagt iemand. Nee, niet om iets van u, of jou, of mij. Niet om enige waardigheid van de mens. Niet op grond van enig werk of verdienst aan onze kant. Maar nu is het mogelijk om het werk en de verdiensten van die opgestane en verheerlijkte Christus, die naar de hemel gevaren is om u zijn geest te kunnen schenken. Toen Elisa bad om de geest, toen moest Elia eigenlijk het antwoord schuldig blijven. Hij moest het openlaten. Hij kon die geesten die genade niet schenken. Maar nu komt hierin tot uiting, gemeente, dat Christus de meerdere is van Elia. Hij heeft de geest verworven. En als hij vraagt, begeer nu wat ik u geven zal, is hij het ook die erover beschikt. En Christus is ten hemel gevaren, niet voor zichzelf, niet voor zijn eigen belangen ten diepste, maar om nu zijn borgwerk in de hemel voor te zetten en om rusteloos werkzaam te zijn ten dienste van de zaligheid van de kerk. Hij is ten hemel gevaren om zijn geest te kunnen uitstorten. Daarom sprak hij: het is u nut dat ik heen ga. Om plaats te bereiden in het huis van de Vader. Ook voor Elia kon er alleen maar een plaats zijn, omdat Christus die plaats had bereid. En om de andere trooster te doen komen. Hij vaart ten hemel op, niet met lege handen, maar met zegenende handen. Doorboorde handen waaruit zijn weldaden en zegeningen vloeien, verdiend door zijn kruislijden. En de eerste weldaad is zijn geest. Daarom zal het Pinksteren worden. En wat zou het een zegen zijn als het Pinksteren werd in uw leven. Als het Pinksteren werd in de kerk. Als het Pinksteren werd overal waar de Heere het woord der zaligheid brengt. Lege handen, biddende handen, die worden vervuld. Houdt u die lege kruik van uw hart en van uw leven maar op bij de troon der genade. En verwacht van de Heere wonderen. Namelijk dat hij zijn belofte zal vervullen. Mag u het vanmiddag ook zeggen, daartoe uitgelokt door het woord van de Heere zelf. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Dat ook mijn hart vervuld mocht zijn van die geest. En mijn leven hem toegewijd. Ja, dat moet biddend verwacht worden, gemeente. Het wordt niet vanzelf Pinkster. Dat kom je niet aanwaaien. Geloof en bekering komen ook niet als een baksteen uit de lucht vallen. Er is een zaak die geschonken wordt in antwoord op het gebed. God wil zijn genade en Heilige Geest alleen aan diegenen geven die hem zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wel, zo zien we de kerk na de hemelvaart van Christus in Jeruzalem bijeen, biddend en wachtend en pleitend. Niet wachtend of de Geest zou komen. Niet of de Heere genade zou zijn. Het was niet afwachten of de Heere Christus wel zijn belofte gestand zou doen. Maar totdat. Het maakt een groot verschil. Of je wacht totdat de beloofde geest zal komen. Of dat het afwachten is geworden. Begeer wat ik u doen zal. Dat vraagt de Heere dus ook aan u en jou. Mag het uw antwoord zijn? Of schonkt gij mij de hulp van uw geest? O, dat werk van de geest is zo veelzijdig. Er is dat ontdekkende werk van de Heilige Geest die al het onze afbreekt en aan de kaak stelt en als ondeugdelijk aan het licht brengt. En waardoor u wordt uitgedreven als een arme en hulpbehoevende zondaar naar een rijke Christus. Het is ook de geest die het geloof werkt en versterkt. Ja, ook na ontvangen genade blijft u aangewezen op die werkingen van de geest. Het is door de geest dat u de zonde meer en meer gaat haten en vlieden. Omdat u door de geest er steeds meer zicht op krijgt wat het Christus heeft gekost om die verlossing tot stand te brengen. En u het bloed der verzoening niet onrein wil achten. Het is de geest die u deel geeft aan Christus en aan al zijn schatten en gaven. Ja, niet één keer, maar bij de voorduur zijn we op die leiding en verlichting van de geest aangewezen. Dat geeft een afhankelijk leven. Dat dringt tot permanent gebed. Maar dan geldt zoveel er als we door de geest Gods geleid worden. Die zijn kinderen Gods. Kinderen en erfgenamen. Erfgenamen van de erfenis die Christus heeft achtergelaten. Veel heeft Elisa in Elia verloren. Door de hemelvaart van Elia is er een scheiding gekomen die niet meer overbrugd of ongedaan gemaakt kon worden. En hij roept het uit: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Daar ligt iets in van een erkenning van Elia. Wat heeft hij veel betekend voor Israël en ook voor Elisa persoonlijk. Hij was als een wagen Israëls en zijn ruiters. Dus als het ware wordt Elia vergeleken met een legermacht die heel veel voor Israëls behoud en veiligheid heeft mogen betekenen. Maar nu de hemelvaart van Christus. Wat heeft Hij betekend voor de discipelen, voor heel zijn kerk? Welke strijd heeft Hij moeten strijden? Denk aan zijn borgwerk. En heeft Elia nou de overwinning kunnen behalen omdat hij Elia was? Wel nee. Maar alleen voor zover de Heere van hem gebruik wilde maken als een instrument in Gods hand. Maar Christus heeft de overwinning bewerkt door zijn gehoorzaamheid. Hij heeft geijverd voor de eer van de Heere. Geijverd voor de verlossing van arme zondaren. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd, kon hij zeggen. En nu gaat hij heen naar de hemel. Is dan alles nu voorbij? Komt er nu een scheiding die onherroepelijk is en onomkeerbaar? Nee. Want voor zijn hemelvaart getuigt Christus: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij wendt deze macht vanuit zijn verheven positie in de hemel nu aan ten goede van degene die op zijn genade leerde pleiten. En er is geen scheiding, want ziet, ik ben met u lieden al de dagen. Hij heeft de macht en de liefde om u zalig te maken. Hij heeft daartoe de bevoegdheid ontvangen. Is door de Vader aangesteld en door de Geest gezalfd en bekwaamd. Zulk een heerlijke koning heeft de kerk in de hemel. Die alle macht heeft en die ook de liefde heeft. En daarom zijn Geest uitstort, omdat door die Geest de liefde Gods in uw hart wordt uitgestort. De liefde van Christus die alle verstand te boven gaat. En werkelijk, dat verandert je leven. Als Elia opvaart naar de hemel, laat hij zijn profetenmantel achter als een zichtbaar teken voor Elisa. Elisa die uitriep: mijn vader, mijn vader. Oh, hij mist zoveel in Elia. En dat komt nooit meer terug. Hij leunde op Elia. Hij verwachtte zoveel van hem. Maar gemeente, wat Christus achterlaat bij zijn kerk, dat is nog oneindig veel meer dan die profetenmantel. En wat u van hem verwachten mag, is nog veel meer dan dat Elisa van Elia kon verwachten. Dat is zijn Geest, die u de zaligheid doet kennen en die u ook doet beleven dat er inderdaad geen scheiding is tussen Christus en de zijnen, omdat hij beloofd heeft: ik ben met u al de dagen. Ja, de Heere maakt het waar voor elk die tot hem leerde vluchten. Hij betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Amen.